Jacobus hoofdstuk 2. Ik heb in mijn schrift nagekeken waar ik mee bezig was hier en dat was de Jacobusbrief. Ik heb een boodschap gegeven een keer over de eerste 18 versen van hoofdstuk 1 en een tweede boodschap over vers 19 tot 27 van het eerste hoofdstuk. Vorige week hebben we een aantal weken terug, heb ik gesproken over de gemeente, over het lichaam van de Heer Jezus. Maar ik wil toch weer verder gaan met deze Jacobusbrief. Er is heel veel loos in deze wereld, heel veel aan de hand. Kan ik een beetje actualiteit binnenbrengen in de boodschap van Jacobus hoofdstuk 2, de eerste 13 versen? Ik denk het wel. Want ik heb hier oude aantekeningen. Die zijn allemaal nog waar. Ik heb ze doorgenomen. Maar ik moest wel wat briefjes bijschrijven. Want dit hoofdstuk komt weer in een heel actueel licht te staan. In de tijd waarin we nu leven. Nou, Jacobus hoofdstuk 2. De eerste 13 versen. Ik ga het eerst helemaal lezen. En dan geef ik u een indeling. En dan gaan we er samen nog een keertje doorheen, in een redelijke pas, want de tijd gaat gewoon door. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling, Jacobus hoofdstuk 2, vers 1. Mijn broeders, en natuurlijk ook zusters, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen, gaat u hier zitten op een mooie plaats. En u zou tegen de arme zeggen, gaat u daar maar staan, of ga hier zitten bij mijn voetbank. Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt? En bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen? En slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zo en handel zo, als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Tot zover. Genoeg stof om over na te denken vanmorgen. Ik geef u een indeling. Vers 1 duidt het principe aan. Het principe om te handelen zonder aanzien des persoons. Dus dat wordt het principe geponeerd. Vers 2 tot 4 geeft ons een voorbeeld. Vers 5 tot 7 laat de consequenties zien als wij wel met aanzien des persoons handelen. Vers 8 tot 11 schetst ons de overtreding met betrekking tot de wet van God. En vers 12 en 13 geeft ons als gemeente van Jezus Christus, als volgelingen van onze Heer en Heiland, een oproep om barmhartig te zijn. Nou, laten we eens nadenken over het principe. Mijn broeders, vers 1, Dus houdt u uw Bijbel geopend als u die mee hebt genomen. En laat ons Gods levende woord, zijn woord, toepassen, praktisch toepassen aan onze harten en onze gewetens. We lezen in het heilig woord van God, mijn broeders. En nu worden we aangesproken door Jacobus, door de geest van God. Mijn broeders is een term van liefde, van affectie, van bewogenheid. Hij heeft het ook wel eens over mijn geliefde broeders. Dat komt zo'n 15 keer voor in deze brief. Het is zeer liefhebbend. Mijn broeders en zusters, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Het geloof hier refereert niet naar het praktische geloof in de zin van onze geloofsgehoorzaamheid of de geloofsdaad. Maar het geloof hier is net zoals in Judas vers 3, de belichaming, het geloof in onze Heer Jezus, de belichaming van alles wat we geloven, namelijk het evangelie van God. Heb het geloof, de belichaming van alles wat we geloven in onze Heer Jezus Christus, zonder aanzien des persoons. De Heere der Heerlijkheid, dat is wel een hele mooie term. Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid. Ik zou u mee kunnen nemen in een studie die laat zien dat de drie ene God. Goed, nu moet ik even nagaan waar ik gebleven was. De drie ene God. Want in Handelingen hoofdstuk 7 vers 2, daar wordt de God der Heerlijkheid genoemd. De God der Heerlijkheid. Efeze hoofdstuk 1 vers 17, en dat vers kent u ongetwijfeld, als u een beetje bekend bent met het Nieuwe Testament en Paulus. Paulus zegt daar de Vader der Heerlijkheid. Hier hebben we de Heere der Heerlijkheid. Petrus heeft het in 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 14 over de geest der heerlijkheid. De geest van de heerlijkheid. Met andere woorden, de drie ene God is een God van heerlijkheid. Nou, in onze huisgemeente zijn we bezig met een studie door het Johannes Evangelie. Daar zijn we net mee begonnen. Maar het Johannes Evangelie is een fantastisch evangelie. En mijn kersthart begint sneller te kloppen als ik daar die kerstboodschap lees in het Johannes Evangelie. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus in de eeuwigheid verborgen en onttrokken aan de ogen van mensen, in de oneindige heerlijkheid, was er een woord bij God die een ontoegankelijk licht bewoont. Daar had u geen weet van, dat daar de logos, het woord, bij God en God was. Maar toen barstte er een lichtstraal in Bethlehem, deze donkere wereld binnen. En Johannes zegt daar die revolutionaire, bijzondere woorden. Vers 14 van het Johannes-evangelie. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Dat staat er letterlijk. Getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En het hele Johannes-evangelie gaat verder om die glorie en die majesteit en die heerlijkheid te laten zien. Het hele Johannes-evangelie toont ons de Heere der Heerlijkheid. Zijn glorie, zijn heerlijkheid. En wat is er veel heerlijkheid te vinden in dat woord dat vlees is geworden. Ik heb nu al zin in kerst, in een kerstdienst, om samen dat weer te gaan herinneren en ons te verblijden over dat glorierijke feit dat hij, de Heer der Heerlijkheid, vlees is geworden. Maar Jacobus zegt hier, mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer van de Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Dat is een bijzonder term. Een bijzondere term. Zonder aanzien des persoons. Zonder partijdigheid. Zonder voortrekkerij. Zonder bevoordelen. Zonder te kijken naar economische staat van een persoon. Zonder te kijken naar de huidskleur. Zonder te kijken naar leeftijd. Zonder te kijken naar seksen of religie of medische staat. Het wordt behoorlijk actueel. Of niet te kijken naar ras of etniciteit. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heer van de glorie, zonder het aanzien van personen. Zonder het gezicht, staat er letterlijk, van de persoon op te nemen. God is een God die handelt zonder de persoon aan te nemen. En laten we daar een paar versen wel van gaan lezen. Leviticus hoofdstuk 19, vers 15. Leviticus hoofdstuk 19, vers 15. Daar lezen wij: u mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. Nou, Deuteronomium hoofdstuk 1 vers 17 gaat daar ook over. Maar ook Deuteronomium hoofdstuk 10 vers 17. En dat ga ik lezen. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heer der heren. Die grote, machtige en ontzagwekkende God die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Wat ben ik dankbaar dat die God de persoon niet opneemt of naar het aangezicht kijkt, maar dat hij onpartijdig is. Hebt u wel eens gehoord van de term klassejustitie? Steek uw vinger eens op als u daarvan gehoord hebt. Klassejustitie. Oh, toch wel aardig wat. Klassejustitie is dat je de hogere klasse binnen de samenleving bevoorrecht. Ten gunste van de niet zo bevoorrechte klasse. We hebben een klapstaaltje daarvan gezien met betrekking tot de avondklok. Weet u nog? De avondklok, een rechter zei, dat kan niet. Die wetgeving met betrekking tot de avondklok, dat is niet rechtmatig. Dat moet opgeheven worden. Nou, we hebben gezien wat er binnen 24 uur even geregeld werd. Als u als sterveling naar de rechter zou gaan, dan gaat daar weken overheen. Een knap staaltje van klassejustitie. Daar verdient onze overheid niet de schoonheidsprijs. Ja, we moeten bidden voor onze overheid, maar we moeten niet onze hoofden in het zand steken. We zien ook echt wel wat er aan de hand is. Klassejustitie. Het aannemen van personen. Onderscheid maken. Laat ons eens naar het voorbeeld gaan. Dat is het principe. Vers 2 tot 4. Jacobus geeft daar een heel praktisch voorbeeld. En we hoeven allemaal niet heel intelligent te zijn om dit te begrijpen. De jongste onder ons kan dit begrijpen. Jacobus zegt, want als in uw samenkomst, nou hier in deze samenkomst, daar hebben we een deur. Als in uw samenkomst een man zou binnenkomen, een vreemde, een onbekende, wat fijn. Met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, het lijkt wel een hoogwaardigheidsbekleder. En er kwam ook een arme man in haveloze kleding, wat een onderscheid. Je moet een beetje een beelddenker zijn. Daar komt bijna een hoogwaardigheidsbekleder binnen. Koninklijke waardigheid. En u zit daar en u ziet dat. En dan komt er achteraan een haveloze man. Het ziet er niet uit. Vers 3. En u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt. En tegen hem zeggen: gaat u hier maar zitten. Mooi vooraan de beste plek. En u zou tegen de armen zeggen: gewoon. Nou, kom, ga maar achterin, helemaal achterin. Ga daar maar zitten.
U zou tegen de armen zeggen, gaat u daar maar staan. Of ga maar zitten bij mijn voetbank. Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid? Dat woord triggerde mij. Hebt u dan onder elkaar niet een onderscheid gemaakt? En bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Dit herkennen we allemaal, toch? Zeg nu niet, oh, dat zou ik nooit doen. Ik wel. Ik wel. Zo werkt dat gewoon. Iemand die in een netpak eruit ziet als een minister, als een koning, dan reageer ik anders, dan voel ik iets anders bij dan naar een haveloos uitziend mens. Dat is heel natuurlijk. U hoeft u niet vromer voor te doen dan u bent. U hebt hetzelfde. We kunnen zo'n experiment doen. Ik kan als een bedelaar, als een landloper, een kledingwinkel binnengaan. En ik zou binnen kunnen gaan in een netpak. Moet u eens opletten hoe anders er gereageerd wordt. Dat is menselijk, dat is natuurlijk. En u bent een mens van vlees en bloed en ik ook. Ik zeg niet dat het goed is. Ik zeg dat wij dit allemaal voelen en misschien wel naar handelen. En Jacobus vanmorgen, want wat hebben we aan een boodschap als het ons niet uitdaagt? Jacobus zegt, dit moet zo niet zijn. Heb niet het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer van de heerlijkheid, als je dat doet met het aanzien van personen. Als je onderscheid maakt. Hier is een economische onderscheid wat gemaakt wordt. Op basis van hoe er iemand eruit ziet, qua kleding, qua rijkdom. Maar zoals ik al zei, onderscheid maken, voortrekken, bevoordelen, discrimineren, dat is onderscheiden, dat is apart zetten, apart behandelen. Dat kan hier economische staat zijn, huidskleur, leeftijd, nou je kent al die zaken. Onderscheid maken, differentiëren, apart zetten, discrimineren. We kennen een gemeente in het Drentse Eelde die werkt met een QR-code. Het is de eerste kerk, volgens mij nog steeds de enige kerk in Nederland. Hebt u dat gelezen? De protestantse gemeente in de Drentse Eelde die werkt met een QR-code. Je komt er niet binnen zonder QR-code. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat dat je als gemeente van Jezus Christus meegaat hierin en zegt, je komt bij ons zonder de QR-code niet binnen. Ja, maar ik ben een kind van God. Ik ben gereinigd door het bloed. Jij komt niet binnen, je kan niet samen aanbidden, je kan niet bidden, je kan niet deel hebben aan het avondmaal zonder de QR-code. Wij discrimineren, wij maken onderscheid, nu niet op jouw economische staat, maar wel op je medische staat. Ziet u, ik wilde verder gaan met Jacobus 2, maar ik dacht van, ja, dan ga ik verder en dan weinig voeling met de tijd waarin we leven. Maar dit is wel het principe. Ik trek niet onterecht, denk ik, de huidige tijd mee in dit betoog. Hebt u niet onder elkaar een onderscheid gemaakt? Wat is er toch gebeurd met ons christenen? Ik hou van geschiedenis, ik hou van kerkgeschiedenis en vooral van de eerste christenen binnen dat Romeinse Rijk. En een geschiedschrijver die schreef ook, hoe kan het toch dat het christendom zo'n acceleratie ondervond binnen dat Romeinse Rijk? Hoe kan dat toch? Nou, een van de oorzaken was dit, dat die christenen zo anders waren. Want ook het Romeinse Rijk werd gekenmerkt door plagen. En als er een plaag uitbrak in een stad of in een regio binnen het Romeinse Rijk, dan vluchtten alle notabelen, alle aristocratie, de elite, die vluchtten weg. En zieke mensen, kwijnende mensen, bleven achter. Eigenlijk lieten de gezonde mensen, lieten de kwijnende, stervende, zieke mensen achter en lieten ze aan hun lot over. Maar er is een raar volkje. Er is een raar volkje binnen het Romeinse Rijk. Die blijven achter. die blijven achter in de stad, terwijl ze gezond zijn en met gevaar voor eigen leven, verzorgen ze de stervenden en begraven ze degenen die gestorven zijn. Wat is hier aan de hand? Dit is zo onrealistisch, zo onmenselijk, zo anti-natuur, zo anti-zelfbehoud. Wat bezielt die mensen? En dat is een van die oorzaken geweest, dat mensen geïnteresseerd raakten, wat is dat eigenlijk met die gekruisigde Messias? Waarom zijn jullie zo veranderd? Waarom doen jullie dat? Wat is er gebeurd met die christenen? Die werden niet gered hoor, omdat ze dat deden, dat ze immuun waren voor zieken. Christenen stierven. Maar ze waren vreesloos, want het is niet goed. Het is niet goed om deze mensen achter te laten. Wat is er toch gebeurd, broeders en zusters, met de vreesloosheid, de onverschrokkenheid van die eerste christenen? En nu, een gemeente die met een QR-code werkt. Ja, iets triggert dat binnen in mij, dat ik denk, hoe kan het, hoe kan het, hoe kan het? Triest. Weet u wat de Nederlandse grondwet zegt in artikel 1? Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie, onderscheid maken dus, wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Dat wij gestort zijn in een QR-samenleving, dat er onderscheid gemaakt wordt, op basis van je medische staat, heb je wel het prikje of heb je het niet gehad, is ongrondwettelijk. Is absoluut ongrondwettelijk. Gaat in tegen artikel 1 en iedere rechter zal dat beamen. Maar er zijn rechters die zeggen, het is ongrondwettelijk wat we doen. Maar het mag. Het is niet onrechtvaardig. Want, en dan wordt er de spoedwet, enzovoort, enzovoort. Er zijn rechtsfilosofen die zeggen, dit kan niet, dit mag niet. Een grondwet, en ik vind het wel belangrijk om aan te stippen. Een grondwet mag nooit terzijde geschoven worden, want daarom wordt het ook een grondwet genoemd. Een rechtsfilosoof zegt, grondwetten moeten eigenlijk absoluut zijn. Niets, maar ook niets zou een grondwet in de weg mogen staan. Een grondwet is een grondwet die ons beschermt tegen willekeur en tirannie. En Jacobus waarschuwt de kerk, want daar hebben we het over. Ja, alles loopt een beetje door elkaar, ook de wereld, politiek. Maar we hebben ons hier in Jacobus hoofdstuk 2, wordt niet de wereld aangesproken. Dat onderscheid moeten we wel maken. Hier wordt de gemeente van Jezus Christus aangesproken en daar wordt gezegd, in de wereld, er wordt gediscrimineerd. Op alle punten. Op economische staat, op hoog opgeleid, laag opgeleid, ras, kleur. Je kan het niet zo gek bedenken of er wordt onderscheid gemaakt in de wereld. Zo moet het bij jullie niet zijn. Dat is het appel. Dat is de oproep. Als wij dat geloof hebben in de Heer der Heerlijkheid, dan handelen wij niet met aanzien des persoons. Wij maken geen onderscheid. Ik ben zo blij dat onze God een God is die geen aannemer van personen is. De Heer Jezus is ook geen aannemer van personen die het gezicht opneemt. Die kijkt naar onze status. Als hij dat wel had gedaan, dan had u misschien hier helemaal niet gezeten. Hij heeft voorbij gekeken aan al uw kenmerken. En hij heeft u genade bewezen. Die Heer der Heerlijkheid, vol van genade en waarheid, heeft niet gekeken naar wie u was, hoe u in elkaar stak. Hij heeft u aangenomen, hij heeft u verheven tot een koning en een priester. En dat gaan we lezen in vers 5 tot 8. Luister, mijn geliefde broeders, vers 5. We gaan nu naar Jacobus hoofdstuk 2, vers 5. Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld, door onderscheid te maken. Schandelijk, dit is een godspe, dit is een schande. Ja, Jacobus wint er geen doekjes om. Jacobus, die spreekt hier de gemeente aan, dit mag niet zo zijn. U hebt schandelijk gehandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen? Letterlijk tyranniseren. Wat toch een actuele boodschap. Zijn het niet de rijken, juist de rijken, die u overweldigen, tyranniseren en slepen? Juist zij u niet naar de rechtbank. Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 1, die schetst toch dat wij niet door status het koninkrijk binnen zijn gegaan. En ik zal u een paar verzen lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 1. Een prachtig hoofdstuk die handelt over het kruis van onze Heer Jezus Christus en ons roemen daarin. Hij zegt daar in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 18, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Vers 23. Wij echter prediken Christus de gekruisigde. Voor Joden een struikelblok, voor Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken prediken wij Christus. De kracht van God en de wijsheid van God. Vers 26. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. We zijn maar gewone mensen hoor. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Dit zijn wij, broeders. Niet veel wijzen, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijke, dwaas, zwak, onaanzienlijk, veracht, niets. Dat zijn wij. En wij zijn verheven tot koningen en priesters door genade. Je hebt schandelijk gehandeld, zegt hij. Door de rijken zo te bevoorrechten. Zo onderscheid te maken. Zijn het niet de rijken die u tyranniseren? Ja, dat triggerde weer iets in mij. Dat komt natuurlijk. Wij zitten in een situatie in Nederland, in Europa, in de wereld, die zo diep ingrijpt op ons gevoelen, op ons verstand, op alles wat ons bezighoudt. De wereld verandert zo snel. Het is zo chaotisch en de onderscheid wat er nu plaatsvindt. Je kan geen krant opslaan, nieuwsite, het gaat over corona, het gaat over de pas, het gaat over dit, het gaat over zus. En als je een beetje je daarin begeeft, ja, en ik ben zo'n type, ik bijt me vast in theologie, ik bijt me vast in filosofie, ja, ik bijt me ook compleet vast in politiek en wat er gaande is. Ik probeer daar grip op te krijgen. De rijken. Hebt u wel eens gehoord van de term follow the money? Follow the money. Dat is gewoon een wereldse term. Follow the money. Als je wil weten wat er aan de hand is, moet je geldstromen gaan onderzoeken. De suggestie daaronder, of de aanname daaronder is, dat geld deze wereld regeert. Dat weet ieder sterveling toch, dat het geld de wereld regeert. Dat wist onze Heer en Heiland ook. En daarom zegt hij, u kunt niet de mammon, het geld en God dienen. U kunt niet beide dienen. We moeten een keus maken. Wat heeft de Bijbel ons niet veel te vertellen over rijkdom? Lucas 16, ga dat voor uzelf maar eens lezen. De rijke man en Lazarus. De rijke man die zich te goed deed aan alles hier op aarde. En zich niet bekommerde om die arme Lazarus. En de rijke man, na dit leven vol van weelde en voorspoed, sloeg zijn ogen op in de ellende. En Lazarus, die niets had hier op aarde, sloeg zijn ogen op in de glorie en in de heerlijkheid. Op de gelijkenis van onze Heer en Heiland, van de man die dacht van, ik heb een schuur vol met koren, weet je wat, ik breek die schuur af, ik wil nog een grotere schuur, nog meer, nog meer oppotten, en dan ga ik met pensioen. Nou, hij had zijn hoop gesteld op de rijkdom, en diezelfde avond stierf hij, en moest hij alles achterlaten. Paulus, en dat ga ik wel even lezen, 1 Timotheus hoofdstuk 6, geeft een waarschuwing. Een waarschuwing voor ons en voor iedereen die rijkdom na wil jagen. 1 Timotheus hoofdstuk 6, vers 7 tot 10. Want wij, broeders en zusters, we hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat we ook niets eruit kunnen wegdragen. Als wij voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht, wat een accurate beschrijving. Want geldzucht, follow the money, is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. En dan vers 17 van hetzelfde hoofdstuk. Paulus zegt, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Er is geen probleem met rijkdom. Rijk zijn is geen zonde, of arm zijn. Maar de geldzucht, de zucht, de hang naar meer, 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 dat is zo slecht. Maar met het grote geld komt ook macht en invloed. Nou, ik laat het maar in uw midden. Als de WHO bestuurd wordt door Bill Gates, een miljardair, een multimiljardair, dan denk ik, hoe kan dat toch? Wat wel bijzonder, hè? Een softwareontwikkelaar, een softwareverkoper, wordt de grote baas van een gezondheidsorganisatie. Hoe kan dat? Hij heeft helemaal niets, geen sporen verdiend in de gezondheid, maar hij zit daar wel en legt eigenlijk aan alle landen op hoe ze moeten reageren op deze pandemie. Wat bijzonder. Nee, is helemaal niet bijzonder. Als je geld hebt, dan koop je instituten. Ik kan maar spreken over George Soros. Of de Rothschilds of de Rockefellers. Dat is een hele andere boodschap. Maar als je geld hebt, dan heb je middelen. Dan heb je macht en invloed. Het geld bestuurt deze wereld. Maar als u wilt weten wat er aan de hand is hier in deze wereld. Follow the money. Zijn er de rijken niet die u tyranniseren? Soms denk ik wel eens, er komt een oorlog. En soms denk ik wel eens, er komt geen oorlog. We zitten in een oorlog. Niet een oorlog van burgers tegen burgers. Niet een oorlog van burgers tegen de overheid. Maar een oorlog van overheden, van machtige instituten tegen de burgerij. Om een nieuwe wereld te creëren. Om iets build back better. Om iets te resetten. Iets af te dwingen. De wereld, de hele wereld, een bepaalde richting opdrukken van controle. Dat is een ander. Gaat u daar maar eens over nadenken. Dit triggert zoveel. Maar we gaan naar ons slot toe. Want de koffie moet niet oud worden. Oh, het zit in thermoskannen. We hebben er veel bij gehaald. Maar de boodschap is zo eenvoudig. Maak geen onderscheid. Maak geen onderscheid. Dat is vers 8. We gaan het lezen. Vers 8 en de rest. Als u echter de koninklijke wet volbrengt volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Uw naaste liefhebben als uzelf staat in tegenstelling tot vers 9. Maar als u met aanzien van personen handelt en dus onderscheid maakt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreder. Heb u naast de lief als uzelf in contradictie met het handelen met aanzien des persoons. De gemeente van Jezus Christus maakt geen onderscheid, nu niet en nooit niet. Op basis van niets. Want ons credo, de koninklijke wet, de wimpel die wij omhoog houden, de koninklijke wet, de wet die toebehoort aan de koning, de allergrootste wet, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus kom binnen. U bent welkom. Want onze God is geen aannemer van personen en dus zijn wij het ook niet. En dan wordt het nog even vast dichtgetimmerd met vers 10 en 11, om ons ervan te doordringen dat het niet goed is. Vers 10, want wie de hele wet in acht neemt, maar op één puntje struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Dat is radicaal. Dat is heftig. Immers, hij die gezegd heeft, aha, probeer nog even actief mee te komen. De wet, vers 10, gaat over in een persoon, in de wetgever. Immers, hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. U hebt de hele wet gebroken. De wet is als een ketting met vele schakels. Breek één schakel en we zeggen, de hele ketting is stuk. De afzonderlijke schakeltjes zijn nog wel heel, ja, maar de ketting is stuk. Want de wet is een reflectie van de natuur, het heilige wezen, het karakter van God. En God is één. God is heilig, rechtvaardig en goed. Breek één wet en alles valt uit elkaar. U hebt de heilige God aangetast. U mist de heerlijkheid van God. Dus neem de persoon niet aan. Neem het gezicht niet aan. Maak geen onderscheid. Vers 12. Spreek zo en handel zo. Als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Wet en vrijheid in één zin. Dat is wel bijzonder. Hè? Wet, dat denken wij aan gebondenheid, aan slavernij en juk. Maar de wet van de vrijheid. Ik weet niet of ik dat in de vorige studies heb gezegd, maar de wet voor ons is de wet van de vrijheid. Wij hebben de Heilige Geest in ons wonen. Lees Romeinen hoofdstuk 8, de eerste vier versen maar. Dan ziet u dat voor ons de wet van de vrijheid is. De Geest geeft ons de kracht om die wet te vervullen. En Gods heilige wet beschermt ons, zodat we vrij zijn. En dan de conclusie vers 13, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Maak geen onderscheid, wees nou eens barmhartig. Wees nou eens barmhartig, vol mededogen, vol affectie, vol bewogenheid, vol liefde naar ieder persoon, zonder onderscheid, want de barmhartigheid zal altijd triomferen over het oordeel. Nou, ik heb heel veel laten liggen, maar de tijd ontbreekt mij. Maar we hebben ook heel veel wel gezegd. En ik ga ervan uit dat de Geest van God zijn eigen woord gaat zegenen aan onze harten. Ik wil een kort woord van dankzegging uitspreken. Dan zullen we nog een lied zingen. En dan de zegenwens. En dan gaan we naar de koffie. Maar daar zit u een beetje met smart op te wachten. Ik wil ervoor gaan in een dankgebed. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw geweldige woord. Dank u wel voor dit geïnspireerde woord wat u ons geeft. Dat u deze woorden door de Heilige Geest hebt opgeschreven om mensen op te voeden. Toen al, duizenden jaren geleden. En nu nog steeds dezelfde woorden lezen wij en het verbaast mij en ik denk het verbaast ons wel vanmorgen hoe actueel iedere keer dit woord is. We leven in zo'n bijzondere tijd en u spreekt ons aan als gemeente om nooit geen onderscheid te maken. Vader, we danken u dat u geen onderscheid hebt gemaakt onder ons. U hebt ons aangenomen in Jezus Christus en ons verheven te koningen en priesters. Vader, help ons om barmhartig te zijn. Help mij om barmhartig te zijn. Het oordeel spreekt mij veel meer aan dan de barmhartigheid. U kent mij. U kent ons. Help mij. Help ons. Om mededogen te tonen. En om met innerlijke ontferming bewogen te zijn. Over het lot van mensen zoals onze Heer en Heiland het was. Amen.